Het is 24 november 2020. Welkom in Podcars. Ik ben Rico Brouwer. Mijn gast is hier vaak het gast geweest. Jurist Jeroen Pols. We gaan praten over de coronatest. Wat er aan mis is. En hoe die de regering ter verantwoording roept. Dit is Podcars. Pot met een kaars. Gesprekken bij kaarslicht met gasten die zelf hun licht laten schijnen over dingen. De wereld er leuker van maken. Hallo Jeroen.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Rico.
We zitten een dag voor een nieuwe rechtszaak. Daar spreek ik je over.
Ja.
En dit is wel een... voor mij een bijzondere. Maar het woord is aan jou. Voor mij een bijzondere omdat heel veel hier omheen draait. Dit is de essentie van dat coronabeleid van afgelopen half jaar in mijn gevoel. En jij gaat dat voor de rechter brengen. Nou, in gewone Jip en Janneke taal. Waar moet de rechter zich over buigen van jou?
Ja, ik denk dat je dat goed ziet. De PCR-test, zoals de coronatest genoemd wordt, die is het begin en het einde van alles waar wij op dit moment in zitten. Het hele beleid, alle maatregelen zijn direct gekoppeld aan het aantal positieve testen. Die komen als lotto-uitslag iedere dag voorbij in de media. En aan de hand van of die nou naar boven en naar beneden gaan, gaan maatregelen naar boven en naar beneden. Hoewel het daar ook af en toe de vraag is in hoeverre daar een correlatie bestaat tussen het aantal positieve testen. Want vorige keer geloof ik hadden we een week lang lagere testen en was toch een reden, lagere aantallen positieve testen en was toch een reden om meer maatregelen op te leggen. Dus ja, het is moeilijk te volgen het beleid, maar als we even naar de kern gaan, dan gaat het over aantallen positieve testen. Wij vorderen morgen in kort geding een einde aan deze enorme testcampagne, want dat is echt enorm. Op dit moment hebben we het over rond de 350.000 testen per week. En als ik de plannen goed begrijp, moet dat enorm uitgebreid gaan worden. En uiteindelijk moeten we er naartoe dat we allemaal iedere week of iedere maand getest gaan worden. Maar het is natuurlijk een totale een testsamenleving wordt het. Hè? Een soort testdictatuur. En ik denk dat niemand erop zit te wachten. Tweede onderdeel wat wij gaan vorderen morgen is, omdat het is een... het is de aantallen positieve testen die zijn direct verbonden aan een overheidscommunicatie over de testen. Iedere dag gaan er persberichten uit, worden er berichten geplaatst over hoe hoog zijn de aantallen testen vandaag. En er blijft het is een soort angstcampagne. En wij beroepen ons op de uitgangspunten van behoorlijke overheidscommunicatie. Daar staat heel duidelijk in, de bevolking moet voldoende en actief geïnformeerd worden op zodanige wijze dat zij zelf een juiste overweging en een afweging kunnen nemen over de ernst van het gevaar en wat er zich afspeelt. En dat is op dit moment volgens ons niet het geval. Er is enorm eenzijdige berichtgeving. Wij vinden ook dat die aantallen positieve tests in de context geplaatst moeten worden van bijvoorbeeld aantallen testen. Maar wat nog veel belangrijker is, ze worden gepresenteerd als besmettingen en soms zelfs als gevallen of als patiënten. Dat kan echt niet, want een test laat niet meer zien dan dat er een deel van het DNA van het virus is aangetroffen. Of je ziek bent, of geïnfecteerd, of noem maar op, of besmet, hoe je het ook wil noemen, laat die test niet zien. En dat moet er dus ook bij. En wij baseren ons op de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten. Er zijn inmiddels, ik meen, meer dan 100 aanbieders van deze test. We hebben er even 30 of zo hebben er even gescand. En in al die gebruiksbepalingen staat heel duidelijk dat er mag nooit een diagnose gesteld worden op basis van een test. Moet altijd een arts doen. Er mogen ook alleen maar getest worden op mensen die symptomen hebben. Maar er moet ook onderzocht worden of er niet sprake is van een ander virus dat de symptomen mogelijk veroorzaakt. En wat belangrijk is, de fabrikanten zeggen allemaal stuk voor stuk, een positieve test betekent niet dat u het virus bij zich draagt. Een negatieve test betekent omgekeerd ook niet dat je het virus niet bijdraagt. Nou, we hebben net de conclusie van Antwoord ontvangen, het verweer van de staat. Okay. En die geven gewoon toe dat volgens hun de marge van fout positieve 0,5 tot 4% is. En de marge voor fout negatieve wel 20%. En dit is heel saillant, want we hebben de hele zomer, ik heb nog even nagekeken, van 6 juni tot 7 september heb ik alle overzichten even gescand. En gedurende deze hele periode lag het aantal positieve testen onder de 4%. Dat betekent dat wij weten helemaal niet of er überhaupt positieve gevallen waren. Terwijl wel de hele zomer de horeca beperkt was. Evenementen zijn helemaal zijn verboden. Aan alle kanten is onze samenleving heeft in het teken gestaan van virusbestrijding. Terwijl we helemaal niet weten of het virus überhaupt aangetroffen werd. En dat is toch wel ernstig. Andersom is nog ernstiger eigenlijk. Want men zegt dat men deze testcampagne doet om verspreiding te voorkomen. Als je nou weet dat je een test hebt die 20% van de mensen die wel drager zijn van het virus mist. Ja, waar ben je dan mee bezig? Kijk, stel je voor dat dit ebola zou zijn. Hè? Want het is een ziekte die staat in hetzelfde rijtje als ebola. En stel je voor dat je dan 20% van de gevallen mist. Dan heb je gewoon een nationale ramp. He, dus we zijn met een hele zinloze exercitie bezig. Die kost onze belastingbetalers 230 miljoen dit jaar. Alleen voor die testen. Hebben we het nog niet over alle andere schade. Dus het is, ja, aan deze gekkigheid, Rico, moet echt een einde komen. Ik ben ervoor om te stoppen met die testcampagne. Mensen fatsoenlijk te informeren. Want ik kan je verzekeren, op het moment dat mensen afdoende informatie krijgen van onze overheid, niemand zal instemmen met het afnemen van zijn grondrecht. Daar gaat niemand meer akkoord. Dat is alleen maar mogelijk zolang je mensen eenzijdig informeert. En dan vooral natuurlijk waarbij de paniekcommunicatie hoogtij viert.
Oké, okay. Nou, over afpakken van grondrechten gaan we vanaf 1 december weer verder praten als we een dresscode krijgen in de supermarkt. Met mondkapjes bijvoorbeeld. Dus er zit nog wel wat aan te komen. En dat is gebaseerd, dat ze dat willen doorvoeren, is gebaseerd op die campagne van afgelopen half jaar, zoals jij dat noemt, van het is toch heel eng en heel gevaarlijk. Je noemt een aantal dingen. Ik wil ze met je langslopen. Even, we hebben het over de coronatest. Daar is er maar één van, in de zin van de PCR-test die overal op de wereld gebruikt wordt. Of om het netjes te zeggen, de RT-PCR-test. Ik interviewde Reiner Fulmich, dat is een collega van jou, in de zin van dat is ook een jurist, of advocaat is die. Hij zegt, alle coronabeleid in de hele wereld draait om één ding, dat is de root cause waarmee al dat paniekzaaien in de markt is gezet, dat is de PCR-test, die is frauduleus, het is een fraudetest. Het zijn misdaden tegen de menselijkheid. Hij kiest andere woorden en een veel directer aanpak dan wat jij net in je verhandeling deed. Gaan jullie fel in op die PCR-test die onterecht door de jongen wordt aangevoerd? Of niet? Ik hoor je niet.
Hey. Ja, ik ben er weer. Ja, nee, ik moest me even.
Sorry.
Ja, kijk, ik ben ook voor duidelijke woningen. In Nederland is het altijd, moet het altijd gezellig houden. Hè, dat is een beetje de teneur. Op het moment dat je duidelijke taal spreekt, dan word je al snel, hey, hou het even gezellig. En dat is toch niet zo fijn hoe je over praat. Kijk, ik sluit me in het begin zo helemaal aan bij Reinert Fulmich. Ja. We hebben hem vorige week ook uitgebreid gesproken en daar is het ook ter sprake geweest. Kijk, naar mijn mening vinden hier strafbare feiten plaats. Daar kan geen twijfel over bestaan. Sterker, morgen in de rechtszaal gaan we een onderdeel daarvan. Kijk, als jij namelijk beweert dat een test een eigenschap heeft die niet heeft, dus dat die bijvoorbeeld een diagnose kan stellen, dan ben jij strafbaar volgens de wet. Dat is op de basis van de wet medische hulpmiddelen. Jij mag nooit een bewering doen die niet klopt over een medisch instrument. Op het moment dat je dat wel doet, en dat is ook heel begrijpelijk. Stel je voor, we brengen een test op de markt en we doen net alsof je daar een of andere enge ziekte mee kan vaststellen. En dat ding werkt niet. Ja, dan is de schade natuurlijk niet te overzien. En dat zal ik ook morgen voorleggen, want in de conclusie van antwoord wordt gewoon gesteld, ja, een positieve test is eigenlijk hetzelfde als een besmetting en is hetzelfde als een, hè, dan heb jij COVID. Dus dat ga ik wel even vragen of ze daar achter staan, achter deze woorden, van kan jij nou met deze test ja of nee COVID aantonen? Ja, als ze ja beantwoorden, ja, dan ben ik bang dat we toch aangifte moeten gaan doen. Want dan vindt er een strafbaar feit plaats. Want dan, dan dicht je die test eigenschappen toe die die niet heeft. En dat kan dus niet.
De, het tegenargument zoals ik die verwacht morgen in de rechtszaal is ja, maar we hebben geen andere test. Het is het beste wat we hebben. We moeten toch wat, hè? Want er is wel wat aan de hand. En kijk eens naar hoe druk het is in de ziekenhuizen. En daarmee is dan de aandacht afgeleid van de basis onder dit ding, namelijk een PCR-test die geen diagnose kan stellen. En word jij in de situatie gebracht om het te hebben over ziekenhuisopnames waar er geen cijfers van bekend zijn?
Nou, dat zijn twee dingen. Eerst is, je hebt niks anders. Kijk, je kan die PCR-test, zou je best kunnen gebruiken als sluitstuk op een diagnosestelling door een arts. Hey, een arts kijkt naar de symptomen, die stelt vast, nou dat past bij COVID mogelijk. Maar het kan ook passen bij griep. Wat doe je dan? Dan check je, dan controleer je op welke virussen. Dan meestal controleer je dan op 4 of 5 virussen. Maar wat zegt nou onze minister? Die zegt, ja, dat is veel te kostbaar om dat zo te doen. Dat is natuurlijk echt een ongelooflijk dat dit uit de mond van die minister komt. Want intussen zijn we honderden miljoenen aan het uitgeven aan een test die niet werkt. We brengen miljarden schade aan de economie en de samenleving aan. Hebben we het nog niet over de menselijke en de maatschappelijke schade. En we zitten ook nog belastinggeld uit te delen met tientallen miljarden tegelijk. En als je dan gaat zeggen dat het te duur is om normale wijze diagnoses te gaan stellen. Ja, dan ben je toch echt de weg kwijt, denk ik. En dan is het tijd om je spullen te pakken. Daarbij komt dat de wet publieke gezondheid, die gaat gewoon uit van een diagnosestelling door een arts. Die is ook de enige die een diagnosestelling kan doen. En niet een of andere student die een teststraat even een stokje in je neus duwt. En daar komt dan een resultaat uit. En dan is dat een diagnosestelling. Zo werkt dat niet. De wet die zegt het moet een arts zijn. En dat is gelukkig ook bevestigd door een rechtbank in Portugal. Die kwam tot dezelfde conclusie. Alleen een arts mag een diagnose stellen. En laten we dat vooral zo houden. En dan kunnen we ook weer teruggaan naar normaal. Want ik denk op het moment dat artsen diagnoses gaan stellen. En die gaan, want de griep is bijvoorbeeld ook verdwenen. En dan keert ook weer gewoon de griep terug. En dan kunnen we alles weer in de juiste verhoudingen zien. En dan kunnen we weer allemaal normaal gaan doen. En dan zijn we af van deze testterreur. Want ik vind het gewoon terreur.
Wat ja, even voor de uitleg. Dan ga ik uitleggen wat jij net zei. Dan moet je kijken of ik je goed begrepen heb. Je zegt de griep is verdwenen. Wat je bedoelt te zeggen is sarcastisch. Ja, als je doet alsof de griep dit jaar er niet was en je doet alsof mensen die wel ziek waren ergens van allemaal corona hadden, dan lijkt het ineens alsof er veel corona is. Zo begrijp ik je.
Nou ja, men zoekt alleen naar corona nog. Hè. Let op, vroeger keken artsen, en dat doen artsen nog steeds overigens, hè, dus daar die testen op meerdere virussen. Maar wat we zien vooral dat als jij een lopende neus hebt, dan moet je een test gaan halen. En die test alleen op corona. Op het moment dat die positief test, of dat nou een...
Dan zijn we klaar.
Dan zijn we klaar. Dus gaan we niet verder zoeken. Ja, en zo is het ook in die ziekenhuizen. Want er wordt gezegd, ja, die ziekenhuizen die liggen vol. Nou ja, dat valt te bezien. Ik heb hier een leidraad voor ziekenhuizen. Hoe moeten ze omgaan met patiënten? Als iemand binnenkomt, krijgt hij een COVID-test, een PCR-test. Is die positief, dan is er geen verdere diagnosestelling mogelijk. Dan wordt hij gewoon behandeld dan dat een vastgestelde COVID. Zo staat het er letterlijk. Dan is er vastgestelde COVID. Maar is hij negatief, dan moet er daar toch nog meer. Dan moet er nog een CT gemaakt worden. En er moet nog een serologisch test gedaan worden. Om te kijken of hij het echt niet heeft. Dus positief ben je heel snel. Maar negatief, dan willen ze toch wel 3 keer checken. En dan misschien ben je dan toch nog positief. Dus de vraag is hoeveel... Kijk, op dit moment iedereen die in het ziekenhuis komt. Of je nou een gebroken been hebt of wat dan ook. Als je positief test, lig je in het ziekenhuis onder de noemer van een COVID-patiënt. En dan kom ik even terug op het tweede deel van wat jij net aanhaalde. Van ja, wat gaat verweer zijn? Ze zeggen die ziekenhuizen liggen vol. Ja, dan vraag ik, wat hebben we dan de afgelopen half jaar gedaan? Men zat toch al maandenlang bang te maken met een tweede golf. Het eerste wat je dan toch doet is zorgen dat je meer ziekenhuiscapaciteit hebt. Wat heeft men gedaan al die maanden? We gaan de hele samenleving slopen, maar men neemt geen moeite om extra ziekenhuisbedden te organiseren, noem maar op. Ik weet het niet, maar voor mij is dit onafvolgbaar wat hier gebeurt.
Nou ja, we proberen duiding te geven aan hoe kan het nou zo zijn dat we in deze situatie zijn, dat die ziekenhuizen vol zijn. Wat je net schetst is ook mijn indruk. Ik heb gebeld met het ziekenhuis hier in Almere en gevraagd hoeveel coronapatiënten, mensen die symptomen hebben en die dan bevestigd zijn met oké, die hebben het echt, heb je nou helemaal? En dan zeggen ze, moet je aan de GGD vragen, wat raar is. Dan vraag ik aan de GGD en dan zeggen ze, moet je aan het ziekenhuis vragen. Dus ze geven mij geen antwoord op hoeveel patiënten er nou echt zijn met die coronaziekte. Je hebt gelijk, de RIVM bevestigt dat ook. Het enige waar we op sturen zijn positieve testen. Dus dat is ook het enige wat je Hugo de Jonge hoort zeggen. Hoeveel patiënten zijn er, hoeveel besmettingen zijn er, hoeveel gevallen zijn er. Nou, dat zijn PCR-positief geteste mensen. En we hadden nou juist een dingetje met die PCR-test die geen diagnose kan stellen. Dus dat is een rond verhaal. Ja. Er komt er nog een ding bij. Ja. Ik heb het idee dat sinds de coronacrisis de druk op het onderwijs veel groter is. Want ik merk dat mijn kinderen steeds minder onderwijs genieten. Dat komt niet omdat de docenten ziek zijn, maar omdat ze positief getest zijn en dan uitvallen. Ik heb het idee dat dat in de zorg misschien ook wel zo is. Hoeveel zorgmedewerkers zijn nu preventief thuis eigenlijk?
Nou ja, dat is het. Dan leg je inderdaad de vinger op de zere plek. Want de ziekenhuizen zijn inderdaad niet vol. Er is wel te weinig personeel. Omdat iedereen die positief test wordt naar huis gestuurd. Nou weet ik uit informatie die ons bereikt dat er zijn verschillende partijen die hebben een hele hoop personeel beschikbaar. Dat kunnen ze vandaag zo inzetten. Maar daar is dan weer geen geld voor beschikbaar. Het lijkt er allemaal op dat alles er ingericht is om de samenleving te slopen. Ik kan het niet anders interpreteren. Kijk, want we ook over die cijfers daarop terugkomende. We hebben contact gehad met het NICE, N-I-C-E. Die houden dus ook de IC-bezettingen bij. Want als jij nou wil aantonen dat we midden in een ramp zitten. Die IC's liggen helemaal vol en noem maar op. Eerst wat je doet is kijken, ja, maar hoeveel mensen lagen dan vorig jaar rond deze tijd op de IC? Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende vraag. Het gek genoeg, die cijfers zijn nergens te vinden. Dus we hebben contact opgenomen met NICE en die kwamen met het verhaal van ja, dat zijn privacygevoelige gegevens en die kunnen we niet zomaar delen. Maar Rico, leg mij nou eens uit, als jij gewoon een getal geeft, hoe is dat te herleiden tot een individueel persoon? Wat heeft dat te maken met privacybescherming? Dus deze cijfers wil men niet tonen. En als je mijn vermoeden wil horen waarom men ze niet wil tonen, is omdat er niets anders aan de hand is dan er vorig jaar aan de hand was. Er lagen vorig jaar niet minder mensen op de IC's als dit jaar. Het probleem is natuurlijk van de IC's is al jarenlang het geval. Simpelweg omdat ons kabinet de afgelopen 5 jaar 1000 bedden wegbezuinigd heeft. Hè. Daar zou men eens naar moeten gaan kijken. En als je nog absurder wil horen, in Duitsland is sinds juli zijn 5500 IC-bedden afgeschaald, minder. Dus je zegt, je beweert, je bent in de grootste medische crisis uit de geschiedenis zo'n beetje, maar we schalen gewoon het aantal IC-bedden af. Meer dan 5000 IC-bedden minder in Duitsland.
Mensen, ik loop vooruit op het verweer morgen. Mijn onderbuikgevoel zegt, die ziekenhuisbezetting, dat is een mooi argument wat moeilijk te weerleggen is voor jou als eisende partij, omdat de gegevens er niet zijn. Dus ja, dat zou ik ook aan de rechter voorleggen. De staat claimt dat de ziekenhuizen en de IC-bedden vol zijn. In vergelijking met welke cijfers dan? Want dat is geheim. Dus ja, dan kan ik niet zeggen dat ze vol zijn. Andersom geredeneerd, als ik verantwoordelijk ben voor de capaciteit van IC's, en dat zijn hele dure bedden, dan vind ik het wel fijn als dat altijd wel redelijk goed bezet is, zou ik maar zeggen. Je wil een beetje overcapaciteit, maar niet te veel, want dat is hartstikke duur. Dus ik veronderstel inderdaad dat we altijd volle IC's hebben.
Nee, dat is ook zo. En dat is ieder jaar rond in de griepperiode, dan zijn de IC's, die liggen vol. Dat is een feit. En daar zijn we altijd goed mee omgegaan. Daar is altijd wel een oplossing voor geweest. En we doen nu net, je krijgt die theater, noem ik dat maar, hè, dat men met zieke auto's rondrijdt, want mensen moeten verplaatst worden. Maar Rico, dat is iets, dat doen we ieder jaar.
Nou, ik heb dus wat je ziet in de social media, wat trouwens ook onder vuur ligt, maar is een ander onderwerp. Dat er, als je kijkt naar de kranten van de afgelopen jaren, de krantenkoppen, dan was er veel vaker in het nieuws dat de IC-bezetting, de capaciteit te weinig is voor de vraag op dat moment. En ziekenhuisbezetting ook soms de spuigaten uit. Het is niet nieuw dit jaar. Het is alleen lastig als je niet kan vergelijken. Even een vraag over Portugal. Je zegt, daar was ook een rechtszaak, die hebben ze gewonnen. Dat ging tegen die PCR-zaak, als ik me goed herinner. Kan je me vertellen, eisten ze daar hetzelfde en werkte de wet daar hetzelfde als in Nederland?
Daar was het geval, dat waren 4 toeristen. Die werden positief getest. En die moesten in een hotel in quarantaine, 2 weken lang. Die werden opgesloten daar. Ze mochten er niet uit, ze mochten niemand ontvangen. Het eten werd voor de deur gezet, de kamer werd niet schoongemaakt. Die mensen die zaten daar moederziel alleen in hun hotelkamer. Terwijl zij natuurlijk daar vakantie wilden genieten. Ze zijn naar de rechter gegaan en die rechter heeft werkelijk gehakt gemaakt. Want de enige reden om hun in quarantaine te zetten was dus een positieve test. En die rechter heeft gewoon gezegd, er moet gewoon een arts zijn en die moet een diagnose stellen. Een test is nooit een diagnose. En tegelijkertijd verwees die hele PCR-test ook naar de prullenbak, omdat het gewoon bekend is dat die test niet betrouwbaar is. Nee, kijk.
De verbinding. Ogenblikje. Je hoort mij misschien. Wat je nu zegt, moet je even opnieuw zeggen, want je bent nu bevroren. Dan hoop ik dat je onbevriest.
Ja, ik hoor
je. Ja, ik hoor je. Je beeld doet het even niet nu. Ja, nu beweeg je weer. Doe je zin opnieuw. Ja, ga maar.
Oké.
Nee, gaat niet goed. Je hangt weer stil.
Waar was ik gebleven?
Je was aan het vertellen over de mensen in...
Wacht even, kijk even of iemand... In Portugal.
De 4 mensen in Portugal die verplicht in een hotel moesten. En de rechter zegt, ja, wacht even, je moet wel een diagnose stellen als je iemand in quarantaine wil verplichten. Heb je niet gedaan. Dus die 4 mensen gingen naar de rechter, hebben dat ook gewonnen.
Ja, precies.
En de kern van jouw zaak is ook van, luister, PCR is geen diagnosetool. Dus hou op met die idioot hoeveelheid de tests doen en daar consequenties aan verbinden. Terwijl het geen diagnosetool is. En daarbij dat het niet eens door artsen afgenomen wordt ook. Als ik je goed begrijp.
Ja. Ja, nou nu hebben we dus studenten die staan daar in een straat en die steken zo'n stokje in je neus en in je keel. En die testen die zijn ook zo ongelooflijk gevoelig. Hè. Moet je je voorstellen, die kunnen 1 molecuul traceren. En dan ga je dat doen in een ruimte die niet steriel is. Als je kijkt naar de gebruiksaanwijzingen, je mag bijvoorbeeld nooit een test afnemen in dezelfde ruimte waar ook... gevaccineerd wordt. Dan moet je je eens voorstellen hoe gevoelig dat is. En dan ga je gewoon door het raampje van een auto, waar misschien ook een aerosol hangt in die autoruimte, en dan steek je dat stokje. Op het moment dat je er al in het stokje al door het raam steekt, kan het al besmet zijn met de molecuul. Dus het is, wat we aan het doen zijn, is totale flauwekul en het is een soort tombola. Weet je, oh, vandaag ben jij positief, nou ga maar weer verder. Je bent 5 dagen uit. En ga naar start. Het is een soort spelletje geworden, een bordspel.
Parallel aan, ik noem het maar activisme op een positieve manier. Dat is wat ik zie van jou. En trouwens, jij met Willem Engel samen de eiser, heb ik goed begrepen?
Ja, en viruswaarheid.nl, onze bestichting ook. Ja. Ja,
goed zo. Jullie zijn de eiser. En ja, dus jullie vorm van activisme is niet de eerste keer dat je in de rechtbank bent met eisen rondom deze coronacrisis. Een andere groep die op een andere manier bezig is, is de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. En ik ben een paar keer bij die verhoren geweest. Onder andere Pierre Capel heeft daar getuigd en die zegt als je, en dan zeg ik het even tegen Hugo de Jonge. Hugo de Jonge, als je zoveel tests doet op deze schaal, met de voorwaarden zoals Jeroen dat net schetst, dan kan het geen zuivere test zijn. In die volumes heb je altijd vervuiling en kan je dus niet met zoveel cycles in die PCR-test verwachten dat daar iets positiefs uitkomt. Dus dat kan niet. Hier is een expert getuige die dat heeft gezegd. Afgelopen weekend, en daar wil ik naartoe voor de vraag, was Peter Borger getuige in de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Hij is expert op het gebied van PCR en hij heeft minutieus in een verhoor van 8,5 uur uitgelegd hoe de PCR-test werkt en hoe hij niet gebruikt kan worden zoals die wordt gebruikt door Hugo de Jonge. De vraag is, Jeroen, ga jij gebruik maken van dit soort expert witnesses?
Nou, in een kort geding is heel weinig ruimte om experts te horen. Hij is er wel bij, overigens, hoop ik. Hij heeft gezegd hij zou komen, dus ik ga ervan uit dat hij er is. We hebben zijn getuigenverklaring hebben ook ingebracht als bewijs. Dus ja, ik hoop dat we de gelegenheid krijgen, mochten er zaken boven komen waar we zijn mening willen horen, dat hij de mogelijkheid krijgt om die te uiten. Vorige keer zat Pierre Capel bij de zitting en die kreeg niet de gelegenheid om te spreken van de rechter. Ik hoop dat het morgen wel is. Nou moet ik zeggen dat we morgen heel beperkt ruimte hebben, omdat ze wilden eigenlijk maar een uur inplannen voor die zaak. En uiteindelijk hebben we anderhalf uur gekregen. En dat ligt weer, je zal het niet geloven, aan corona. Want daardoor is de zittingsruimte beperkt.
De rechter, nu gaan we naar een afronding. En ik begon dit gesprek met te zeggen, al het coronabeleid draait om één ding. Er is één pech waar alles omheen draait. En dat is dat die PCR-test die misbruikt wordt. En als je terugluistert naar wat Peter Borger heeft gezegd, dan is dat, en wat Reiner Fulmich zegt, dat is een misdaad tegen de menselijkheid. Maar als de rechter zegt, oké, maar dat is ingewikkeld, daar kan ik niet wegen, dan schoffelt dat wel een beetje het argument juist waarmee je de rechtszaak ingaat onderuit.
Nou, kijk, dat is het voordeel. De vorige zaak hebben ze afgedaan als Battle of Science. Dat is niet de plaats in een kort geding. Ja. In dit geval probeert de staat een Battle of Science te doen, want in plaats dat ze gewoon komen met certificaten van die testen, dat het allemaal, dat je er gewoon diagnoses mee kan stellen, daar komen ze helemaal niet mee. En ze komen eigenlijk met helemaal niks weer. Dus we gaan het ook niet over hebben. Ik ga gewoon die gebruiksaanwijzingen voorlezen. En ik ga gewoon vragen, van kan je nou wel of niet hier een diagnose mee stellen? Is een positieve test ja of nee een infectie of ja of nee COVID-19? Klaar. En als het antwoord daarop nee is, dan moeten we morgen stoppen. En ook die propaganda daarover moet gewoon stoppen. En dan kunnen we gewoon even nuchter gaan kijken naar de situatie. En als iemand denkt dat hij COVID heeft, ga vooral naar een arts. Laat het daar onderzoeken, laat een diagnose stellen. Maar met deze gekkigheid moet nu gestopt worden. Onze samenleving wordt gesloopt.
Ja, of is dat al? Ik bedoel, er gaan nu mensen dood aan andere oorzaken. Zelfdoding, alle bedrijven zijn stuk. Kinderen zijn ongelukkig.
Kinderen die lijden. Ja? Je ziet ook die ouderen die ik elke demonstratie afgelopen zaterdag ook weer. Het is een hemelschrijend.
Ik ben van de afdeling positieve boodschap. Daarom is dat kaarsje ook. Ik probeer dat altijd maar weer te zoeken. Eén positief ding aan deze hele coronacrisis is dat de rechtbank, als het tenminste lukt, de publieke tribune in Nederland flink is uitgebreid. Want ze proberen wel eens daar geen camera op te zetten. En dan jongens zoals jij en ik, die mopperen daarop en dan lukt het toch. Ik was een keer bij jullie en heb ik zelf de stream verzorgd. De meneer van de podcast, zegt de rechter dan. Dat was super grappig. Ik heb de rechtbank gebeld en gevraagd, gaan jullie weer streamen? Anders wil ik het doen. Nee, we gaan zelf streamen. Dus er is morgen een livestream. Ik zal hem ook overnemen via podcast. Kunnen mensen hem ook via dit YouTube kanaal bekijken. En daarna ook terugkijken. Ik ben dus niet bij Jeroen in je zaal. Ik wens je alle succes. Nee. Laatste dingen die je wil meegeven aan mensen.
Ja, ik zou mensen houdt moed. En we kunnen het alleen maar samen doen. En als een oplossing moet komen, moet die van de mensen komen. En ga niet wachten op onze overheid of op instanties. Want wat dat betreft zijn we op onszelf aangewezen.
Ja, ik ga een stapje verder. Maar ja, ik ben daar vrijer in. Ja, jij bent jurist en je voert die rechtszaken. Of misschien doe je hetzelfde wel. Maar ik heb me verdiept in die PCR-test en ik ben bij die verhoren geweest. Dat ding is echt, dat zijn mijn woorden, kom maar op. Dat ding is fraude. De PCR-test is fraude.
En, zwendel, absoluut.
Zwendel. Ik weet niet waarom misleid wordt, met welk doel. En ik zie wel de gevolgen, maar dus motief, daar ga ik niet over. Dat is misschien iets voor in de rechtbank, maar dat ding is zwendel. Dat betekent, als je aangezet wordt tot het ondergaan van een test, nou, dan zou ik mij daartegen verzetten. No way dat ik me laat testen. Want het is zwendel. Ik weet niet wat voor doel ze ermee hebben, maar het is niet mijn gezondheid. Hoe zit jij daarin?
Nee, ik sta hetzelfde in. Ik laat mij ook absoluut testen. Net zo min als ik ook geen mondkapje ga dragen. Dat moet iedereen maar voor zichzelf weten. Maar ik zou iedereen zeggen, informeer je goed voordat je dit soort dingen meedoet. Het is allemaal onzin. En we moeten zo snel weer mogelijk terug naar een samenleving waar gezond nagedacht wordt. En waar we ook weer een gezonde regering krijgen.
Hey, want deze ik wou zeggen, die rechter morgen, kennen we die mevrouw of meneer of niet?
Meneer, dat is meneer Vetter. Dat is de rechter die vorige keer 2 dagen eerder een kuchje had en zich teruggetrokken had. Dus we zullen het zien.
Ik wens je alle succes. Laten we daarna weer even spreken met elkaar. Dankjewel, Jeroen.
Hey.
Yes, we came, we saw, he died.
Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Laat staan dat ik me kan ingaan over vuur.